Goedemorgen. Helemaal naar Apeldoorn weer, ja. I'm no longer a slave of fear, hebben we net gezongen. En ik dacht, hé, dat past wel heel goed in de preek. En ik hoop dat dat er dadelijk ook uitkomt. Mijn vraag aan jullie is... Als je geen slaaf meer van angst bent, van welke angst hebben we het dan over? Is dat angst voor God? Dat zou wel eens kunnen. We zingen dat toch van harte? I'm no longer a slave of fear. En misschien kan het wel zijn dat dat angst voor God is. Met dan als raar idee dat Jezus ons kon bevrijden van een angst voor God. Of komt Jezus ons bevrijden juist om ons bij God te brengen en ontdekken we dat we daar helemaal niet bang van hoeven te zijn? Dat laat ik even liggen. Want ik moet spreken over hart voor Israël. Heel ander onderwerp lijkt het wel. En vanuit Romeinen 9. Vorige keer had ik het hier over het verzoeningsmodel van rechtvaardiging door het geloof. Vond ik heel mooi. En nu mag ik over Israël spreken. Romeinen 9 vers 1 tot en met 5. Laten we daar maar mee beginnen. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Opmerkelijk, hè? Wat zegt zo'n man nou? Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd. En wordt voortdurend door verdriet gekweld. Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Dat zijn de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen. En aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Het is het volk dat van de aardvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. Die God is, boven alles verheven, zijn geprezen tot in de eeuwigheid. Amen. Als je het allemaal goed letterlijk neemt, niet zo'n gemakkelijk stuk. Er zitten toch wel een paar jeukteksten in. Althans, bij mij teksten die... Hij spreekt nogal. Dus het is goed om daar eens zinnetje voor zinnetje doorheen te gaan. Allereerst, we zijn nu in hoofdstuk 9 beland. Dat betekent dat als hij praat over nu, omdat ik één met Christus ben, dat slaat op het vorige hoofdstuk. Waarin hij uiteindelijk dat mooie zinnetje zegt van niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus Christus. En ik hoop dat dat voor jullie allemaal een overtuiging is. Niets kan jou of mij scheiden van de liefde die God geeft door zijn Zoon Jezus Christus. Amen. En dat is iets wat mij steeds weer energie geeft en mij steeds weer blij maakt. Gods nabijheid is er. Alleen soms voel ik het niet, maar het is er wel. Eén met Christus zijn is natuurlijk het geheimenis van de waarheid van het evangelie. Dat jij en ik één met Jezus mogen zijn, waardoor we één met de Vader zijn en zijn kinderen ook zijn. Een geheimenis, die eenheid in Christus, één met Christus zijn. Omdat ik één met Christus ben, spreek ik de waarheid. Hij spreekt dus vanuit die eenheid. Want je zou het ook kunnen lezen van, omdat ik een overtuigd christen ben, heb ik het gelijk. Dat zegt hij niet. Hij praat over de eenheid met Christus waaruit hij spreekt en dus is dat de waarheid. En zijn geweten, geleid door de Heilige Geest, overtuigt hem daarvan. En zegt hij dan ook, ik niet lieg. Dat besef en die zekerheid, die eenheid met Christus, die liefde van God, is dus de aanleiding voor de rest wat hij zegt. En dat moet je niet loslaten. Dat moeten we eerst even vastpakken. Want hij vervolgt dan met hele opmerkelijke teksten. Namelijk, ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Hier praat dus iemand die met grote liefde, vanuit Gods aanwezigheid, vanuit eenheid met Christus, diep bedroefd is en door verdriet gekweld wordt. Als ik dat ben of meemaak, heb ik meestal neiging naar de Heer te roepen voor bevrijding of een oplossing, want het moet over zijn. Mij is geleerd dat je als evangelisch christen altijd blij moet zijn en happy, clappy moet zijn. Toch? Jullie kijken heel stil naar me van, nee Henk, nee, dat leren we hier niet. Nou, ik weet niet. In die eenheid met Christus past dus een diep verdriet en een diepe bewogenheid. Iets wat Jezus natuurlijk met zichzelf ook meedroeg. Als we dat nou eens vastpakken, dan kunnen we misschien begrijpen wat hij hierna gaat zeggen. Want hij zegt dan iets heel raars. Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Dat zijn de Israëlieten. Hallo Paulus, wat een taal. Van Christus gescheiden te zijn? Vervloekt te worden? Zegt Paulus hier nou van, ik zou liever naar de hel gaan, zodat de Israëlieten gered worden. Zegt hij dat? Wat zegt hij hier? Hij zou bijna die eenheid waar we het eerder over hadden willen opgeven, als het volk Israël daarmee gered zou worden. Ik heb altijd wel begrepen van, let goed op de kleine woordjes in de Bijbel. Want hij zegt iets ervoor. Hij zegt, bijna. Bijna zou ik dit willen. Daarmee zegt hij iets, zoals wij in ons taalgebruik zouden zeggen, oh, ik durf mijn hand in het vuur te steken voor Piet. Maar dat doe je nooit. Toch, niemand die zijn hand in het vuur steekt voor een ander. Een uitspraak. En ik denk dat Paulus dat hier ook zo bedoelt. Hij zou bijna Gods verlatenheid durven te aanvaarden in zijn leven, als hij daarmee anderen zou kunnen redden. Paulus verenigt zich dus met het hart van God. Het hart van God wat ook naar het volk Israël uitgaat. En hij zegt, ik wil net zoals God die opofferingsgezindheid hebben die God zelf ook heeft in zijn Zoon. Dat wat wij hebben ontvangen, dat Jezus voor ons Gods verlatenheid heeft meegemaakt en zichzelf helemaal heeft overgegeven voor ons. Ik zou bijna hetzelfde willen doen. Ik zou Jezus daarin willen volgen. Dezelfde weg afleggen als dat Jezus aflegt. Dat is niet zo'n rare gedachte. Want zegt Jezus ook niet vaak dat wij ons kruis moeten opnemen, dat wij hem moeten volgen in diezelfde opofferingsgezindheid. En dan komt een stukje dichterbij, want dat kost ons dus offers en dat kost ons dus een stuk verdriet en pijn. Dus Paulus begint in een hoofdstuk over Israël met hele heftige emoties. En dat is vooral het nadruk die ik wil geven. Het gaat hier over heftige emoties en diepe liefde voor het volk Israël, voor het Joodse volk. En liefde begint hier te spreken. Er is namelijk een relatie. Let op wat hij dan zegt. Dat zijn de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Het is het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. Hij begint dus te vertellen, er is een relatie tussen Israël en God. Zonder daarbij voorwaarden te stellen. Dat is natuurlijk de geschiedenis die wij helaas een beetje doorgeknipt hebben in een Oud Testament en een Nieuw Testament. En het is goed om altijd in te herinneren van prima dat we dat gedaan hebben, maar het is wel een knip die wij gemaakt hebben. Gods geschiedenis in de mensheid loopt gewoon door. En het kruis is daarin centraal. En dan omschrijft hij die relatie met, specifieke woorden. Zijn kinderen. Hij praat dus over Israël dat niet bekeerd is als kinderen van God. Zijn nabijheid. Dat Gods aanwezigheid bij die mens is. Of zijn aanwezigheid. De ontmoeting in de tempeldienst. De belofte die God aan hen gegeven heeft. Er ligt nogal wat. De Israëlieten hebben als volk dus een relatie met God. Hoe de inhoud van die relatie is, dat laten we even liggen. Net zo goed als ik de inhoud van jouw relatie met God kan laten liggen. Jij en ik hebben een relatie met God. En hoe we daar invulling aan geven, ik weet niet, ik ben er niet altijd even tevreden over mijn kant. Over Gods kant ben ik wel tevreden. Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Maar hoe ik daar zelf inhoud aan geef in mijn dagelijks leven, is nog wel eens een worsteling. Ik zoek erin nog wel een weg. Ik ben pas 3 jaar getrouwd. Ja, hertrouwd nadat mijn vrouw overleden was. En samen met mijn vrouw is het allemaal nog een beetje nieuw. Het is niet iets opgebouwd na 26 jaar. En samen zoeken we nog een weg van hoe geven wij inhoud aan onze relatie met God samen. Dat is toch wel lastig als je 70 bent, weet je wel. Een beetje aanpassen aan een ander. Dat heb ik 70 jaar niet meer gedaan. En ineens moet je rekening houden met, er is er nog eentje. En ze zegt dan wel eens, joh, stop maar, je hoeft niet te preken. Dat mag je zondag doen, weet je wel. En mag ik ook nog wat zeggen. Ik hoop dat jullie dat herkennen. De Israëlieten hebben dus een relatie met God. En Paulus begint hier dus te spreken over relationele verzoening. En nu moet ik even een kommaatje zetten en even wat ertussenin zeggen. Wij leven in een vrij calvinistische maatschappij. 500 jaar Calvijn heeft zijn mooie vruchten opgeleverd, maar ook wel wat nadelige vruchten. Namelijk dat we meestal in verzoeningsmodellen denken die van Calvijn afstammen. Het juridische verzoeningsmodel. Niks verkeerds aan, heel goed, maar wel eenzijdig, want er is veel meer. Calvijn introduceerde de justitionele verzoening. Jezus heeft de straf voor onze zonde gedragen. Jij en ik hebben gezondigd, we verdienen straf. Jezus neemt de straf op zich. En omdat de straf gedragen is, of als losprijs betaald is, zijn wij gerechtvaardigd. Daar heb ik vorige keer over mogen spreken. Geweldig. Helemaal waar. Daar doe ik niks van af. En in de Romeinenbrief wordt dat verzoeningsmodel, of laat ik het anders zeggen, dat verzoeningsmodel wordt vooral op Romeinen gebaseerd. En heel netjes uiteengezet. Bij dat verzoeningsmodel passen dus woorden als straf, offer en het woordje wet. In Romeinen komt dat voortdurend terug. Let op. Als Jezus de straf draagt, dan draagt hij de straf die de wet oplegt. Niet God. De wet veroordeelt onze zonden. God vergeeft onze zonden. Een groot verschil. De wet is rechtvaardig en dus moet die wet vervuld worden en draagt Jezus de straf die de wet ons oplegt. En helaas in het zware Calvinisme is dat woordje wet vervangen voor God, alsof God een straffende God is die heel graag mensen naar de hel stuurt of wat dan ook. Nee, God is bewogen met de mensen en wil niets liever dan dat iedereen gered wordt. En dan even loslaten welke processen daarbij horen. Maar in ons denken is het heel wijs om eens even na te denken van wacht even. Ik ben blij dat Jezus de straf gedragen heeft. Waar komt die straf vandaan? Die komt van de wet. En wij zijn dus vrij van de wet. De wet eist een offer. De wet eist straf. En God voorziet daarin door Jezus zijn zoon te geven. En zodat wij vrij van de wet zijn. Dat juridische model is dus één model. Waar wij onze cultuur helaas 500 jaar lang niets anders gehoord heeft. Maar er zijn meer verzoeningsmodellen, zoals het relationele verzoeningsmodel. Jezus die voor mij gestorven is, zodat de weg vrij is dat ik als kind van God zomaar bij God kan komen. Wordt niet over zonde gesproken, wordt over relatie gesproken. En dan komen woorden als, ik ben een kind van God. Omdat ik Jezus heb aangenomen. En in onze cultuur is dan gelijk de neiging dat in dat justitionele model te persen. Nee, die modellen staan naast elkaar. Er zijn er een stuk of 7. Maar ik wil deze even heel erg naar voren halen. Het relationele verzoeningsmodel. Aan het kruis laat Jezus de optimale liefde van God zien door als mens en als God te sterven aan een kruis. Iets wat jij en ik niet kunnen begrijpen. We kunnen het hooguit geloven. Een God die zichzelf laat vermoorden door zijn eigen schepping en dan sterft aan een kruis, zodat de loon van de zonde, de dood, door dood wordt overwonnen. Een prachtig geheim. Aan het kruis, en straks krijgen we Pasen, overwint Jezus de dood door zijn eigen dood. Zijn dood maakt een einde aan de dood. Dus als jij of ik morgen komen te sterven, dan ontmoeten we niet langer de dood, maar we ontmoeten Jezus die de dood heeft overwonnen. Wat een heerlijk evangelie. En dat hij zegt, welkom Henk. Welkom thuis. Jullie zijn er niet zo blij mee, ik wel. Ja. Dat is toch wat? Dus je kan avondmaal vieren en je kan vieren, dank u wel Heer Jezus dat u stierf voor mijn zonde, dat u de straf gedragen heeft, daar getuigen brood en wijn van. En je kan ook avondmaal vieren en zeggen, dank u wel dat ik een kind van God ben, dat ik nu één met u ben. Ik deel in het lichaam van Christus. Ik ben niet langer alleen. Ik ben in Christus, ik mag in Christus zijn. En dan komt het hele verzoeningsmodel van de relatie naar voren. Aan het kruis sterft namelijk God en Jezus als volledige mens, als volledig God. 100% mens, 100% God. Dat 100% mensen betekent dat hij de mensenzoon is. En de mensenzoon betekent dat hij ons vertegenwoordigt aan het kruis. Hij is het product van ons, zoals hij ook het product van Israël is. Dus aan het kruis sterft niet een persoon die toevallig Jezus heet, daar sterft Adam. En in de opstanding staat een nieuwe Adam op. En in Adam zijn wij allemaal mens. Dus aan het kruis omhelst Jezus de mensheid, neemt die mensheid mee in zijn dood. En staan we op in een nieuw leven met hem. En dat heet het leven met God. Dat moet je als baptist aanspreken. Want dat is namelijk wat de doop inhoudt. Toch? In het doopvont leggen wij ons oude leven af. Meestal denken we dan alleen maar aan zonde. Nee, je legt je hele mensheid af. En je staat op in een nieuwe mens. De nieuwe mens, tweede Adam, geef er maar woorden aan. Die mag leven met God. En voortaan mogen jij en ik leven in eenheid met Christus. Wat er ook gebeurt in het leven. Dus leven met Jezus is iets beter dan nationale Nederlander. Wat er ook gebeurt. Hij is bij me. Zijn liefde zal mij nooit verlaten. Zal me ook nooit kunnen scheiden. Dus wij worden gerechtvaardigd door geloof. En we leven door geloof. Gerechtvaardigd zijn is nog heel wat anders dan leven in geloof. Dus het relationele verzoeningsmodel vult het justitiële verzoeningsmodel aan. Is complementair. Zo zou je door kunnen gaan met wellicht een stuk of 7 van die verzoeningsmodellen. Jezus als losprijs. Een hele mooie die vooral in de eerste eeuw de boventoon voerde. Let wel, het justitiële verzoeningsmodel is pas vanaf 1500 gaan heersen in het christendom. De eerste christen leefden vooral met Christus is overwinnaar. Christus victor. Dan praat je over het koninkrijk. Nou, daar mag best wel eens wat stof vanaf gehaald worden. Wat bedoelden die eerste christenen daarmee? Maar goed, dan heb ik nog een preek nodig. De uitdaging is dus met name de Romeinenbrief, omdat daar dat justitionele zo opgelegd wordt, ook te durven lezen door de bril van verzoening. Ook te durven lezen dus door de bril van relatie. Door de bril van overwinning. Christus is victor. En die bril van alleen maar dat ene modelletje er altijd maar weer op te leggen, dus even af te halen. Want in deze hoofdstukken en de volgende hoofdstukken heeft Paulus het vooral over de relatie. Voortdurend de relatie. De relatie met Israël, de relatie met elkaar. Paulus die verlangt en die heeft een brandende liefde dat het volk Israël in die relatie hersteld wordt. Hij noemt het zijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Hij bidt hier dus voor een relationeel probleem en geen gerechtelijk probleem. Dit is mijn volk, mijn hart gaat er naar uit, ik wil die relatie herstellen. En ik hoop dat je hoort, dat is de boventoon ook in Gods hart. De boventoon in Gods hart is niet meer dat jij zondigt. De boventoon van Gods hart is dat je in relatie met hem leeft. Dat je hem kent als je vader, als je papa. Dat je hem kent als kind van God. Dat je niet langer een slaaf van de zonde bent, omdat je een kind van God bent. En niet dat je probeert geen slaaf van de zonde zijn, in de hoop dat je dan een kind van God bent. Dat is een heel ander model. We hebben dus een relationele God. Mijn overleden vrouw zei wel eens, Henk, God maakt zich helemaal niet zo druk over de zonde. Ik zei, wat zeg je nou joh? Kan niet maken. Een vrouw uit de reformatorische hoek, opgevoed in de Gergem heet dat dan. Ik zei, hoe kan jij dat nou zeggen? Ze zei, Henk, lees Genesis eens. Lees het hele Oude Testament eens. Toon mij één goed huwelijk. Toon mij één mens met geen zonde. En als God zonde aanspreekt, is het altijd bij leiders. Of het hele volk. Overspelig volk. Maar als je Genesis leest, moet ik ook wel even slikken wat er allemaal gebeurt. Zij zei, Henk, het hele Oude Testament is één grote hoerenbende. Ja, je hebt gelijk. En God grijpt niet één keer in. Bij Noach. Dan is het zo erg dat Lamech zegt, normaal is het oog om oog, tand om tand, maar als je mij een schammetje op mijn gezicht geeft, sla ik je dood. Dus de wraakzucht en de haat nam zo toe dat er geen leven meer mogelijk was. En dat God zegt, in mijn genade wil ik verder met iemand die ik wel genade durf toe te vertrouwen. En Noach vond genade in de ogen van God en God begint opnieuw. God wil relatie. God wil jou en mij zijn liefde betonen. En liefde kan je niet betonen door een wet te volgen. Liefde betoon je door in relatie met iemand te staan. Waarom is dat zo? Heel simpel, omdat God liefde is en relatie in zichzelf is. Wij geloven in een drie-ene God. Een God die in zichzelf drie eenheid is. Ook iets wat we niet begrijpen. Maar in zichzelf liefde is en in zichzelf relatie kent. En dat zijn verschillende personen, uitingen. Net zo goed als dat ieder goed huwelijk datzelfde geheimenis met zich meedraagt. Want het is toch wel raar dat een mannetje en een vrouwtje, ik zie daar een keurig echtpaar zitten, dat past bij elkaar. Ja, jij ook, ja. En als je die mensen goed leert kennen en je vraagt persoonlijk wie ze zijn en wat ze zijn, dan kan het niet anders dat je tot de verbazing komt dat als zij zo is en hij zo is, hoe kan het dan dat die twee één zijn? Nou, even eerlijk zijn, mensen, dat is toch in ieder huwelijk zo? Jullie werken niet erg mee. Ja. Dat is toch in ieder huwelijk zo? Dat is toch een geheimenis, wat Paulus zegt? En de liefde is toch iets verwonderlijks? En laten we eerlijk zijn, dat lieve echtpaar wat daar zit, ik neem aan dat het heel goed gaat met hun. Ik durf te wedden dat 50 jaar geleden zijn jullie 40 jaar geleden getrouwd? Hele lange tijd al, hè? Hoe vaak zitten zij 's ochtends aan het ontbijt te zeggen van, laten we het wetboek er nog eens op naslaan wat je als man en vrouw aan elkaar beloofd hebt in het stadhuis. Want ik meen dat we daar toch nog een klein beetje aan moeten werken. Hoe vaak doen jullie dat? Ik durf er een fles wijn op te zetten, nooit. Geen goed huwelijk doet dat. Want de liefde doet ons die wet vervullen, toch? De liefde is dus de drijfveer. Zo is het dus ook in onze relatie met God. De liefde is de drijfveer, de relatie is de drijfveer. En niet de wet of de... Wat wil je zeggen? Heel simpel. God kan niet in zijn eentje verder. Het is ook de reden van de schepping. God die relatie in zichzelf is en liefde in zichzelf is, kan niet anders dan zichzelf reproduceren. Dat is een goed huwelijk ook zo. Dus jij en ik zijn kinderen van God en dat is het meest belangrijke waar het helemaal om draait. En prijs de Heer, we zijn ook gerechtvaardigd door geloof. Een relatie met God waarin God kiest ons lief te hebben en wij ervoor kiezen hem lief te hebben. En als we God werkelijk lief hebben, dan doen we ook de dingen die hij van ons vraagt. Vanuit liefde gemotiveerd. Let eens op een paar relationele woorden. Want we weten allemaal, Jezus zegt God lief hebben en je naaste als jezelf. Dat is een kort zinnetje, je naaste. Dat is degene die nu naast je zit. Ja. Let op de relationele woorden. Dat zijn de Israëlieten die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Het is het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. Let op de woorden. Zijn kinderen. Zijn nabijheid, dus de aanwezigheid van God. Verbonden, een relatie van trouw. Tempeldienst, relationele ontmoeting. Hier zal ik jullie ontmoeten. De belofte, ik heb het beste met je voor. Onze aartsvaders, er is een hele geschiedenis van mensen die ons zijn voorgegaan. En tenslotte, Christus. Christus die uit dat volk is voortgekomen en onze redding is geworden. En die twee kan je niet van elkaar loskoppelen. Hij is eruit voortgekomen. Dus dan kom ik op hart voor Israël. Wat moet je daar nou van zeggen? Ik kreeg 2 weken geleden een boek over Israël aangereikt door mijn uitgever. Die zei, dit moet je lezen. Ik dacht, oh, dat is helemaal op tijd. Ik dacht, zal ik het meenemen? Ook dat niet. Het boek gaat over wat de christenen, de joden hebben aangedaan. Iedereen weet dat. Dan kan je 100 keer zeggen wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Heeft niks met mij te maken. Maar het is wel mijn cultuur die dat gedaan heeft. Het Westen. Alleen daarom kan je niet je losmaken van Israël. We staan diep in het krijt. Diep, diep in het krijt. Kan niet onderuit komen. Alleen als ik dat aspect er nu in ga leggen, dan gaan we over schuld praten en boetedoening. En dat bedoelt Paulus hier helemaal niet. Ik wil met jullie naar Paulus' hart gaan. Een bewogenheid hebben voor anderen en voor het volk van God. Willen wij met Paulus net zo'n hart voor Israël hebben als dat hij het had? Ik zou mijn redding wel willen prijsgeven. Bijna zou ik mijn redding prijs willen geven. Dat is wat hij zegt. Nou, dat is nogal wat. Paulus die zich identificeert met Gods hart voor Israël. kan jouw en mijn hart ook vervuld worden met liefde voor Israël op basis van relatie die wij hebben met Israël als oudste broer. Of als stam waarop we geënt zijn. Dat is knap lastig in onze maatschappij. Even stilstaan van, we leven wel in een hele individualistische maatschappij. Waarin het heel makkelijk is om je los te maken van een kerk of van familie of van vrienden. We leven tenslotte allemaal voor eigen eer en voor onze eigen hiërarchie. Dat is ook onze maatschappij. En dat het eist van mij wel eens wat keuzes. Van ik ben trouw aan mijn kerk. Waarom? Omdat het mijn kerk is. Punt uit. Is die kerk goed? Nee. Is geen enkele kerk goed. Zeker niet als ik er kom. Want ik breng mijn ellende en mijn tekortkoming breng ik mee in de kerk. Toch? Ik moest wel lachen vanmorgen. Er schijnt iets probleem te zijn geweest met techniek. Heerlijk toch? Heerlijk toch? Dat is toch gewoon gemeente zijn? We proberen het beste te doen. Maar het zijn wel allemaal mensen die bij elkaar komen. De perfecte gemeente heeft wat. Mijn vader was voorganger. Weet je wat hij zei? De gemeente is een prachtig idee. Er moest alleen geen mens in zitten. Ja. Het probleem, de paradox. Kunnen we nu naar die relatie van Israël kijken vanuit een relationeel verzoeningsmodel en vanuit de relatie? En even die bril van dat justitionele verzoeningsmodel afzetten. Want zodra we dat doen, gaan we weer praten. Ja, maar ze moeten wel Jezus eerst aannemen, bla 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 bla. En dat is altijd vanuit dat rechtvaardigingsmodel gedacht. Maar praat je vanuit liefde, dan praat je vanuit een verlangen. Ik wil niet anders dan dat iedereen gered wordt. En ik zoek ernaar. En we zien wel hoe God daarmee klaarkomt. Kunnen we een beetje kruipen in het hartsverlangen van Paulus? Misschien helpt dit beeld. Paulus had heel goed door dat God relationeel was. Hij begreep de drie-eenheid door de openbaring van wie Jezus was. Paulus had ook een trinitair beeld van de gemeente. Trinitair is de drie-eenheid. Dat geheimenis van de drie-eenheid in God is een groot geheimenis, maar het zit ook in de gemeente. Want de gemeente is een beeld van hem ook. De gemeente is namelijk één. Wij zijn één met alle kerken die Jezus belijden. Althans vanuit Gods oogpunt. Misschien moet ik sommige mensen teleurstellen, maar als je straks in de hemel komt, zijn er geen baptisten meer, geen rafalieten meer, geen katholieken meer. Er zijn alleen maar kinderen van God. Toch? Alleen wij voelen ons thuis in deze gemeente. Ik heb het hier naar mijn zin. Maar dat wil niet zeggen dat die ander verkeerd is. Dat is helaas religie. Religie maakt ruzie. Relatie verzoent. De gemeente is één. De gemeente is ook relatie in zichzelf. Want de gemeente van Jezus Christus is het lichaam van Jezus Christus. Waarbij Jezus het hoofd is. En Paulus heel duidelijk spreekt over de christenen uit de heidenen en de christenen uit het jodendom. En hij had één groot verlangen, ook al gaan die twee verschillende wegen. De christenen uit de heidenen hoeven niet de hele wet te volgen en alle tradities. Hij staat heel duidelijk in Handelingen. En daar stond Paulus ook helemaal voor. Maar het zijn wel een eenheid. Dat komt voortdurend terug. En willen wij als gemeente dat beeld ook inderdaad met ons meedragen? Want als je liefde krijgt voor Israël, moet je ook weer oppassen, maar we hoeven geen Joden te worden met alle Joodse tradities. Ik snap daar nou niet zoveel van altijd. Maar ik kom er ook niet uit voort. Ik ben gewoon een Rotterdamse, uit het Calvinisme getrokken, klei, bekeerde christen. En ik leer Jezus kennen. En ik heb liefde voor het volk van God. Twee volken die God ook herkent. De christenen uit de heidenen, de christenen uit het jodendom. En dat beeld droeg Paulus gigantisch uit. Beseffende dat we een eenheid met hun zijn. En dan kan je hoog en laag springen. Als God er zo naar kijkt, lijkt het mij wijs om daar zelf ook zo naar te kijken. Je kunt de gemeente als Jezus van Jezus Christus, de Jood voortgekomen uit het Joodse uit het Gods uitverkoren volk. Je kunt het niet veroorloven daar geen hart voor te hebben. Je verloochent je eigen lichaam. Je verloochent je eigen eenheid. Eén puntje nog. Daarmee zeg ik niet dat je het dus eens moet zijn met Netanyahu of met de Joodse politiek of met de cultuur. Helemaal niet. Daar praat de Bijbel niet over. Je kan zelfs heel zwaar oneens zijn. Zoals je het ook oneens kan zijn met de ChristenUnie of CDA of wat dan ook. Dat heeft niks te maken met kind van God zijn. Dat is politiek. Of de landsgrenzen of wat dan ook. God heeft hart voor het volk, voor de mensen, voor jou en mij en voor de Jood. Ons hart klopt met liefde en hoop op eenwording in Jezus, onze Heer. En niet op eenwording in vorm, cultuur of politiek. Want uiteindelijk draait het allemaal om Jezus en die gekruisigd, waarin het allemaal vervuld is. Amen.